lijf met dat van anderen. Ik vloei over in hun zijn, mijn zilt en zoet. Mijn donkerste diepte is zo goed als onbegaanbaar. Aan vaste vorm doe ik niet.
Hoi, wat leuk dat je luistert naar alweer de 5e aflevering van de podcast Zeebenen. De podcast die je nieuwe inzichten geeft en perspectieven over onze Noordzee. Verschillende gasten praten ons bij over hun passie, hun muziek, mooie verhalen, ambities, dromen, hun baan op de Noordzee en nog veel meer. Ik ben Joris Koornheef en men mag mij sinds vorig jaar burgemeester van jouw Noordzee noemen. En naast mij in de studio zit Evan den Boer, de loco-burgemeester.
Hoi.
Vandaag hebben we weer een mooi en vol programma en gaan we het hebben over de veilige Noordzee. We gaan het hebben over zeespiegelstijging met Jaap Kwaadijk van Deltares. En we gaan Tim Heideman navragen wat het betekent om jongerenambassadeur te zijn bij de Nederlandse Onderwatersportbond. Met Bas Kennis van Bluff luisteren we naar een mooi fragment over de Noordzee en wat hij verband heeft met de Noordzee. Met Ernst Brokmeijer gaan we praten over zijn werk bij de reddingsbrigade. En we sluiten zoals altijd af met Henny Radstaak van BNNVARA van het programma Vroege Vogels. We gaan het vandaag met Jaap Kwaadijk hebben over het gevaar van de zeespiegelstijging van de Noordzee. En dat brengt soms wel echt gevaren met zich mee. Jaap die werkt bij Deltares in Delft. Goeiedag Jaap.
Goeiedag.
Hoe kijken jullie bij Deltares eigenlijk naar die zeespiegelstijging?
Hoe we er naar kijken is nu dat we zeggen, ja, die gaat versnellen. We zien die versnelling wordt ook gezien. Hè, dat KNMI en zeg maar andere instituten doen daar, kijken daar vooral naar. En wat je ziet gebeuren is dat die gaat versnellen. En dat betekent dat eigenlijk, ja, dat je op een gegeven moment moet zeggen, ja, eerder dan we eerder hadden verwacht, krijg je minimaal dat de functies van onze grote keringen, lees de Oosterscheldekering, de Afsluitdijk, de Stormvloedkering bij Europoort, ja, die functionaliteit die neemt eerder af dan we tot nu toe hadden gedacht. En dan praten we over de zeespiegelstijgingen, zeg maar, tussen de, laten we zeggen, 2 en 4 millimeter per jaar. En ja, voor de hele lange termijn zijn er ook nog een aantal andere hele nare mogelijkheden. En dan zou je echt praten over hele snelle zeespiegelstijgingen. Maar dat is iets wel van voor de wat langere termijn.
En eerst voor die korte termijn. Je noemde 1 tot 2 millimeter nu. Dat kan stijgen naar 2 tot 4 millimeter. En je noemde ook dat al eerder tot problemen kan leiden. Wat is dan eerder?
Nou ja, eerder moet je voorstellen als je op een gegeven moment ongeveer een meter zeespiegelstijging. Als je dat bereikt en volgens de wat snellere scenario's zit je dan daarop voor het einde van deze eeuw. Dan zal bijvoorbeeld de Maaslandkering, die gaat dan niet één keer, zeg maar gemiddeld één keer in de 10 jaar dicht. Maar die gaat minimaal elk jaar dicht. En eigenlijk is die daar niet voor gemaakt. Die Maaslandkering is gemaakt om gewoon open te staan. Dus wat je krijgt is, ja, dan schrijf je eigenlijk die Maaslandkering eerder af. En dan moet je er gaan denken van, ja, dat ding dat moet ik gaan vervangen.
Oh, dus moet je hem eerder gaan vangen. En die Maaslandkering, dat is die kering met die twee grote armen die naar elkaar toe schuiven, toch?
Ja, in de Nieuwe Waterweg. Ja, klopt.
En dat geldt dus ook voor allerlei andere keringen en waterwerken?
Ja, nou, kijk, ze storten niet meteen in, hè, laten we dat ook duidelijk zijn. Maar waarvoor ze ooit gebouwd zijn, dat voldoet in ieder geval niet meer. Dus dan moet je gaan denken van, ja, wat gaan we dan nu bouwen?
En wat zou een oplossing kunnen zijn?
Kijk, wat je zou kunnen doen, hè, is bijvoorbeeld, en daar wordt ook oprecht over gedacht, om op een zeker moment te zeggen, nou ja, dan gaan we, net zoals in Antwerpen, gaan we zeesluizen bouwen in de Nieuwe Waterweg. Maar dat betekent eigenlijk, en eigenlijk gaan we dan een deel van West-Nederland meer afsluiten voor de zee dan we nu doen. Het probleem dat dan ontstaat is dat we, kijk, als je naar Nederland kijkt, naar het water in Nederland kijkt, van achteren, hè, dus komen de grote rivieren. En die kunnen soms hele hoge afvoeren hebben. En die hele hoge afvoer, die moet je dan ergens kwijt. En die kun je dan niet meer direct kwijt. In de zee. Dus die zul je dan, omdat dat afgesloten is, dus je zult ruimte moeten creëren om dat water op te vangen. Nou, heel ruwweg, dat kan of in het IJsselmeer, als je dus kiest voor zo'n afsluiting, hè, dat kan of in het IJsselmeer, of zeg maar in de zuidwestelijke delta, wat zeg maar nu de Zuid-Hollandse wateren en de Zeeuwse wateren. Maar dat betekent ook dat er echt enorme hoeveelheden water door de rivieren in die richtingen moeten worden gestuurd. En dat betekent dat je, zeg maar, je hele waterinfrastructuur, lees alle dijken, et cetera, moet je daarop inrichten. En dat is een Nou, dat, je kunt wel zeggen, en dat is een understatement, dat is een majeure operatie.
Ja, dat is bijna deltawerk 3.0.
Oh ja, nee, dat is veel gecompliceerder dan de deltawerken. Ja, 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 zeker. Ja, ik bedoel, deltawerken, daar zijn we heel trots op en daar zijn we heel beroemd om enzovoort. Maar dat was, in feite is dat uiteindelijk een beperkte ingreep om in vergelijking met waar we hierover praten. Ja, dit is zeg maar, ja, opnieuw zeg maar de ruimtelijke ordening van Nederland voor een deel doen. Ja.
En zijn we daarom mee begonnen? Met die nieuwe ruimtelijke ordening?
We gaan niet de zure wetenschapper uithangen. In feite wel. Zij hebben op een gegeven moment, zeg maar, na de overstromende hoogwaters van 93 en 95, hebben we bijvoorbeeld ervoor gekozen om in de rivieren te kiezen voor wat meer ruimte houden voor het water in de rivier. In plaats van de grotelijks de dijken allemaal ophoog. Dus dat was het ruimte voor het rivierenprogramma. Ja. Dus daar in die zin zijn we er mee begonnen. Maar dat is ook, ja, uiteindelijk is dat ook natuurlijk een heel beperkte operatie. Dan heb je echt het over direct langs de rivier. En niet al te veel mensen. En niet al te veel mensen echt hebben daar last van. In de zin van dat ze eventueel zouden weg moeten of zo. Dat was bijvoorbeeld alleen in Lent zo. En dat geeft natuurlijk al. Ja, dat is natuurlijk ook, dat is heel vervelend. En dat is ook moeilijk te realiseren.
Hoe zouden we de Noordzee nog meer ruimte kunnen geven?
Nou, kijk. Laten we even voor de duidelijkheid, het meer ruimte geven van de Noordzee leidt niet tot lagere zeespiegelstanden. Daarvoor is de hoeveelheid water in de oceaan gewoon een beetje te groot. Kijk, het kan wel zo zijn dat je op een gegeven moment zegt, nou ja, als we echt denken van, het wordt wel een heel raar landje als de zeespiegel zo hoog staat, dat je zegt, nou ja, dat is ook een optie, dat je zegt, nou ja, we beperken de verdediging van Nederland of van Nederland, hoe het er dan uitziet, tot een aantal gebieden die we echt absoluut niet willen opgeven. Dat is ook een gedachte. We hebben ooit eens vier, wat noemt dan, hoekpunten gedefinieerd. En dat is, de ene is wat we net eigenlijk begonnen te schetsen. Ik noem dat wel Fort Nederland. Dat is het afsluiten van de Nederlandse delta. Een andere is eigenlijk voortgaan op de weg zoals we nu doen. Dan heb je eigenlijk een half open delta. En dat betekent dat je die zee verder landinwaarts laat komen. Maar dan moet je dan zeg maar die infrastructuur helemaal op inrichten. Je hebt een hoekpunt dat je zegt, nou, ik breid uit naar voren. Je zet eigenlijk een extra verdedigingslinie in de Noordzee in. En de vierde is waar we het net eigenlijk over hadden, dat we zeggen, ja, als we echt op de echte lange termijn, als die zeespiegelstijging doorgaat, want dat is eigenlijk de grote, dat is eigenlijk de olifant in de kamer. Hè. Als we zeker zouden weten dat de zeespiegel nooit verder zou stijgen dan 3 of 4 of zelfs 5 meter, hè, dan zouden we altijd gewoon kunnen zeggen, nou ja, daar bereiden we ons op voor en dat was het dan. Maar het grote probleem is dat de zeespiegel stijgt en blijft stijgen en we weten niet zo goed hoeveel. En dat je dan op een gegeven moment zegt, ja, als we dat in ons achterhoofd houden, dan gaan we echt plannen over een hele lange termijn. En dan blijven we gewoon verdedigen wat we echt niet kwijt willen. En voor de rest laten we de zee de zee.
Ja, maar waarom zouden we niet plannen voor het meest pessimistische scenario? Kan dat altijd meevallen?
Nou ja, kijk, dat heeft ermee te maken, denk ik, met voor wat voor tijdshorizon wil je plannen. En daar kun je echt over, daar is best een discussie over te houden. Want kijk, waar we het net over hadden, over die enorme zeespiegelstijgingen. Alles overziend lijkt, zeg maar, anderhalf, twee meter aan het einde van deze eeuw echt het absolute maximum waaraan we zouden kunnen denken. Dat is overigens al, zeg maar, al bijna een meter hoger, een kleine meter hoger dan waar we, zeg maar, 12 jaar geleden mee rekening hielden ten tijde van het begin van het Delta-programma. Kijk, die hele grote zeespiegelstijgingen, die zijn pas over een heel erg lange tijd. Hè? Dus je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, voor hoeveel jaar vooruit, hè, voor hoeveel generaties vooruit wil je nu al rekening gaan houden? Dat je zegt, ja, ga ik dat doen voor 1 of voor 2 generaties of zo? Of zeg ik gewoon, want dat is wel een andere kant ervan. Kijk, als we het hebben over 2 meter zeespiegelstijging, dan leven we gewoon in een andere wereld.
Ja.
Dan is Nederland misschien wel de last delta standing. En dan heb je enorme problemen met overal in de wereld, omdat er nou eenmaal heel veel mensen in best lage gebieden wonen in de wereld. En die zijn dan allemaal op stap. En ja, de vraag is dan hoe zitten alle handelstromen in de wereld in elkaar? Dan heb je zo'n andere wereld dat je kunt zeggen, ja, dat kan ik toch niet voorzien, dus laat dat maar even zitten.
Ja, dat is te ver vooruit.
Te ver vooruit of te on... zeg maar, dit soort scenario's zijn echt... Die zijn zo groot. En kijk, het is eigenlijk een geologische gebeurtenis die zich afspeelt op een zichttermijn van wat mensen nog kunnen overzien. Laten we zeggen dat we nog een eeuw kunnen overzien. En dit is zo groot dat je opeens te maken krijgt met veranderingen die vergelijkbaar zijn met ijstijden en zo in de wereld. En daar is onze samenleving gewoon niet op ingericht, om zo te denken. Dat is echt niet.
En wat zou deze generatie, onze generatie, nog kunnen meemaken van die zeespiegelstijging?
Ligt een beetje aan wie precies onze generatie is. Maar laten we zeggen, kinderen die nu geboren worden, dan zou ik zeggen, nou, die zouden... als het tegen zit, echt wel met een meter of twee zeespiegelstijging te maken kunnen krijgen. Ja.
Dat wetende, wat zou dan jouw advies zijn?
Mijn advies zou zijn, de programma's die we nu hebben voor waterveiligheid enzovoort, en ook het allemaal in de hand houden, zorg ervoor dat die versneld worden uitgevoerd, zodat we veel sneller kunnen handelen dan we tot nu toe gewend zijn. Zorg dat je je ruimtelijke ordening tijdsgebonden maakt. En wat ik daarmee bedoel is dat als we op een gegeven moment de ruimtelijke ordening plannen, dat doen we op dit moment eigenlijk voor de eeuwigheid. Op het moment, en we weten niet zeker hoe snel het gaat, maar gaan we gewoon zeggen van, nou ja, we hebben deze invulling in dit deel van Nederland. Als jij daar wil wonen, als jij daar een huis wil kopen, prima, dan kun je blijven wonen. Dan kun je rustig 30 jaar blijven wonen en daarna weten we het niet wat er dan gebeurt.
Volgens mij is een mooi advies om mee af te ronden. Die nemen we mee. Vandaag in de podcast Zeebenen een van de jongste duikers van ons land. En duikambassadeur Tim Heideman.
Goedemiddag.
Jij bent jongere ambassadeur van de Nederlandse Onderwatersportbond, van de NOB.
Ja, klopt.
En waarom wil je dat eigenlijk worden?
Mijn passie ligt echt bij het duiken. En 4 jaar geleden ben ik ook begonnen met een introductieduiken in het buitenland. Dat vond ik zo gigantisch leuk dat ik door ben gegaan met duiken. En zowel als in het buitenland als in Nederland is het water gewoon prachtig en fantastisch. En ben ik ook bij de Nederlandse Onderwatersportbond terechtgekomen en daar nu ook actief als jeugdambassadeur.
En mooi. En wat doe je dan als jeugdambassadeur?
Nou, als jeugdambassadeur maak ik social media berichtjes voor de socials, dus op Facebook en op Instagram. Nou, een evenement bijvoorbeeld aankondigen. Wij hebben dan, waar we staan met de Nederlandse Onderwatersportbond, is Duik Vaker. Dat is in Houten.
En merk je dan de interesse bij de jongeren om ook te gaan duiken?
Nee, dat is dus mijn standpunt. Ik wil graag de duiksport onder de jongeren meer bekendmaken. Want veel jongeren die weten ook niet wat de duiksport is. En ik wil graag laten zien hoe mooi het is. En wat voor soort andere wereld het is onder water.
Ja, wat goed. Kun je overal in Nederland wel duiken?
Nou ja, je kan overal in Nederland wel duiken. Zo woon ik zelf in Hoorn, Noord-Holland. En ja, hier hebben we het Markermeer. Dus daar kan je niet, als je daar te water springt, dan is het pik en pik donker. Maar zo hebben we Twiske, Vinkveense plassen, Haarlemse bos. Ja, dat zijn gewoon hele mooie duikstekken. En ook verder in Nederland is het gewoon prachtig om te duiken.
Ja, deze podcast gaat natuurlijk over de Noordzee. Heb je ook al op de Noordzee gedoken?
Nee, ik heb nog niet op de Noordzee gedoken. Ik ben nu ongeveer een jaar echt actief. Ik ben nog jong begonnen. Maar nu als open water diver en advanced open water diver, dus 2-ster duiken bij de NOB, heb ik nu op dit moment nog niet op de Noordzee gedoken. Ben ik wel van plan om binnenkort te gaan doen. Dus dat is spannend.
Moet je nog iets kunnen voordat je op de Noordzee mag duiken?
Nou ja, als je op de Noordzee gaat duiken, moet je 2-ster duiker zijn. Dus je moet wel ervaring hebben om als duiker om op de Noordzee te kunnen duiken. Want het is heel anders duiken dan in het Twiske of in de Vinkveense plassen. Dus ja, de Noordzee, zoutwater. Nou, er liggen heel veel wrakken. Dus als je ook dieper gaat, dan wordt het zicht ook wel heel mooi. Dus ja, voor mij zal het heel bijzonder zijn. En ik ben benieuwd wat ik ga aantreffen.
Van onderwater gaan we eigenlijk naar de zonsopgang boven zee. Want in de Stem van de Zee is deze week Bas Kennis van de band Bluff. Ja, zee en water, dat zit eigenlijk overal wel in jullie nummers.
Ja, wij zijn natuurlijk allemaal geboren en getogen Zeeuwen op Norman na, dus onze huidige drummer. Maar de rest komt echt wel uit Zeeland. En als je in Zeeland woont, dan groei je op met de zee. Dat is per definitie zo. Je woont er vlakbij. Wil niet zeggen dat je hele dagen die zee opzoekt en hele dagen strandwandelingen aan het maken bent. Maar het feit dat die zee om de hoek ligt, dat geeft gewoon een bepaald gevoel. En dat geeft gewoon een bepaald soort thuisgevoel ook of zo. Zeker omdat wij allemaal op Walcheren woonden. Ik inmiddels niet meer, maar toen de tijd natuurlijk wel. Maar dan heb je die A58 die je dan afrijdt. En dat is dan heel lang niks. En waar de weg ophoudt en het land ophoudt, daar wonen we dan. En dat gevoel, dat hebben we wel meerdere keren bezongen in onze teksten.
Hoe krijg je dat gevoel in zo'n nummer?
Ja, dat sluipt er automatisch in. Weet je, als je in het Nederlands zingt, je eigen taal, en je zingt ook over de dingen die je bezighouden, dan is zeker in de thematiek zoals Peter, onze tekstschrijver, vaak schrijft, dan thuisgevoel is een bijzondere. En ons thuisgevoel is onlosmakelijk verbonden met de zee en de aanwezigheid ervan en het gevoel erbij. En dus dat, dat is. We kunnen eigenlijk niet over hebben.
Ik weet niet of ik op een eiland ben. De zee is rustiger dan ooit. Ik was doof. Ik was blind. Er is geen branding. Geen eb en vloed, maar de stranden zijn hier mooi. Ik ben klein, weer een kind. De zon komt op uit het water. Vast hou laat me los, laat me los.
Ja, wat doet dit liedje met jou zelf?
Nou ja, dit is een van de nummers waarin wij het over de zee hebben. En ik had natuurlijk standaard kunnen kiezen voor een aan de kust of een dans aan zee en zo, maar dat is allemaal zo afgezaagd en iedereen kent het allemaal wel. En deze, ja, dit geeft hem wat meer. Dat grootse gevoel en dat wijdse gevoel wat de zee ook op kan leveren. En dat hebben wij natuurlijk. Er zit de zin in, ik weet niet of ik op een eiland ben. En Walcheren is natuurlijk, ja, dat is een soort half eiland, een schiereiland. Dus dat zijn allemaal wel dingen die te koppelen zijn aan onze belevingswereld als Zeeuwen. Dus dat is dus vandaar dat ik dit nummer heb gekozen.
En dat je even alles even los kan laten. Want dat is echt aan het einde van de snelweg.
Ik denk dat de zee überhaupt wel een plek voor contemplatie is. En voor als mensen eventjes het even gehad hebben met het dagelijks leven. En dan ga je naar het strand en dan kijk je over de zee heen. En dan wordt alles relatief. En dan kom je tot rust. En die functie, dat is gewoon een hele mooie. En dat heeft natuurlijk ook iets heel charmants voor teksten en voor muziek. Muziek heeft dat ook. Dus ik denk dat die combinatie van zee en muziek echt een hele goeie is. En dat klopt.
Is de zee ook een zorg voor jou?
Nou ja, de zin de zon zakt in het water is natuurlijk een heel mooi beeld. En toen ik geboren ben in Zeeland en toen ik daar met mijn ouders naar het strand ging, was dat. Dat is nu nog net zo mooi. Alleen zakt de zon nu achter windmolens. En dat is op zich een heel goed idee hoor. Want ik ben heel erg voor die windparken. Maar ja, de zee verandert wel. En het aanzicht van de zee verandert ook. En ik heb natuurlijk als kind van dichtbij dat hele deltaplan meegekregen. En ik was er als kind ook heel erg in geïnteresseerd. Omdat dat ging ons aan het hart. En dat was iets fantastisch. Zeker als een jong jongetje. Al die techniek. En ik heb er een spreekbord over gehouden op de basisschool. En mijn vader die werkte bij een aannemer die in die aannemerscombinatie van de Oosterscheldedam zat. Dus die kon allerlei bedrijfsfilms over dat ding op 16 mm toen nog. Want dat was natuurlijk, praten jaren 80. En die kon dat meenemen, dus dan kon ik dat weer op school laten zien. En dan had ik weer hoge cijfers en zo. Dat was echt fantastisch. En ik weet wel dat je dat hele project van de Delta Werken met al die schepen die dan allerlei interessante namen als Nautilus en Nemitilus en Ostreas en dus mossels en oesters. En dat waren dan die specifiek voor die constructie gemaakte schepen om die pijlers op zijn plek te zetten en enorme naalden om de grond zodanig te laten trillen dat alles compact werd en dat die pijlers op zijn plek konden blijven staan. Dat was super interessant als kind. En ik had als kind ook een grote poster boven mijn bed hangen. En er stond dan op Eastern Scheld Storm Surge Barrier. Oftewel de Oost-Scheld Stormvloedklering. Alleen had ik dat nog niet helemaal door.
Nee, ik proef hier wel veel passie, zeg maar, voor ook infrastructuur en logistiek en bouwen.
Ook wel overwogen om civiele technologie of civiele techniek te gaan studeren. Ook wel een blauwe maandag gedaan, alleen dat viel uiteindelijk niet helemaal op zijn plek voor mij.
Ja, want we weten dat je een studie hebt gedaan in Twente, naar bodem, water en atmosfeer.
Dus ik ben naar Twente gegaan om civiele technologie te gaan studeren. Okay. Alleen dat beviel niet, dus toen ben ik uiteindelijk in Wageningen beland.
Oh, en dat was de studie bodem, water en atmosfeer. Ja. En dat was vanuit diezelfde passie.
Maar ja, ook wel. Ja, zeg maar de passie om niet in een kantoor te belanden en iets met natuur te doen en iets met techniek en iets met bodem, water, atmosfeer. Ja, dat zegt het eigenlijk al.
En doe je daar nu nog iets mee?
Nee, totaal niet. Ik ben muzikant geworden door een speling van het lot. Maar goede speling hoor, dat betreft.
En misschien nog als laatste vraag. Is dit het mooiste liedje wat jullie hebben gemaakt over de Noordzee?
Dit is een van de mooie liedjes die we hebben gemaakt over de Noordzee. Ik zou iedereen vragen om ons materiaal maar eens door te spitten en kijken hoeveel ze er kunnen vinden. Dat is best veel.
Ja, dan gaan we nu van de stem van de zee naar eigenlijk de redder van de zee. Want we gaan nu naar Ernst Brokmeijer. En hij is senior lifeguard bij de reddingsbrigade. Hoe word je eigenlijk reddingsbrigade, man of vrouw?
Hoe word je reddingsbrigade, man of vrouw? Ja, dat begint bij heel veel, als ze heel jong zijn, 6, 7, 8. Door na normale zwemlessen bij een reddingsbrigade te gaan zwemmen. Dat is waar heel vaak voor een groot deel van ons het begonnen is en nog steeds begint. En dan merken dat je het leuk vindt om mensen te helpen en actief te zijn. En dan zoals je 13, 14, 15 bent, bij een reddingsbrigade echt richting de wat tegenwoordig lifeguard opleiding heet te gaan. En dat kan aan de kust zijn, dat kan ook in het binnenland zijn. Evenemententoezicht, in de zomerdagen op de stranden aanwezig zijn. En voor heel veel geld dat ze eigenlijk ook nooit meer weggaan.
Dus die passie voor de zee, die zit er al heel vroeg in.
Ja, die passie en ik hoor heel herkenbare dingen voorbij komen. Hè. Als je op een strand staat en of het nou stormt midden in de winter of dat het zomers zo glad is als het 25 meter bad. Die zee heeft iets magisch en ik denk dat heel veel lifeguards bij de reddingsbrigade buiten dat ze het mooi vinden om als vrijwilliger wat te doen. Ik zou bijna zeggen voor Nederland of vaak voor hun dorp of stad. Toch ook wel iets hebben met dat water. Hè. Zwemmen in de golven, met de boot op pad. Met de auto over het strand om mensen te helpen. Ja, het heeft iets, af en toe iets magisch. Maar ja, het is af en toe ook gewoon keihard werken.
Hoe ben jij begonnen als reddingsbrigade man?
Ja, ik ben er een uit zo'n traditie dat mijn opa bij de reddingsbrigade zat. Mijn tante en mijn neef en mijn nichten. En ja, op een ben je 8 en dan word je ook in het zwembad gedropt. En ga je bij de reddingsbrigade. En ik keek heel erg op tegen mijn neef, die was wat ouder. Die mocht al op het strand zomers, die mocht met de boot. Ja, dan ben je 8, 9, dan is dat wat jij ook wil. En dus begon mijn carrière, om het zomaar te noemen. En dan ben je 13, 14, mag je de jeugdopleiding op het strand doen. En wat je ziet, en dat is, we zijn een hulpdienst, maar ook gewoon een vereniging, is dat ook eigenlijk alles wat bij het verenigingsleven daarbij komt. Hè. Het grootste deel van mijn vriendenkring, tot op de dag van vandaag, zijn die jongens en meiden waar ik op mijn 8e mee in het zwembad begon. En doordat je heel veel dagen achter elkaar, zomers, op het strand actief bent, van 's ochtends heel vroeg tot 's avonds heel laat, is het niet alleen werk, maar ontstaat er gewoon ook een band. Je maakt hele leuke dingen mee, hele verdrietige dingen mee. En uiteindelijk levert dat niet alleen een mooie hobby op. Hè, want voor het merendeel van de lifeguards in Nederland is het hobby. Geen formeel werk. Maar het levert dus ook, in mijn geval, een deel van je leven op. Je vrienden, voor heel veel hun partner of relatie vinden ze bij een reddingsbrigade. Dus ja, het is een en-en-en in mijn geval.
Je zit in DNA en je en dus een hele vriendengroep eromheen. Ja. Dus eigenlijk familie en vrienden
het,
samen.
Het is familie en vrienden. En dat wil niet zeggen dat we ook nog steeds, wij noemen dat dan altijd een beetje flauw, de horizontale instroom. We zien toch ook wel vaak, eigenlijk zo vanaf 2025, jongens, meiden die wat meer gesetteld zijn, zo richting eind van hun studie of nog aan het studeren, die denken, hey, ik vind het ook wel leuk om sportief iets te doen, maar... Ja, de voetbal of de hockey, dat is gewoon alleen maar één keer in de week een wedstrijd. En ik wil iets meer doen. Dus ook daar zien we toch wel ook wat oudere, relatief oudere instromen. Die uiteindelijk ook hele goede standwachten worden.
Zie je dat ook terug bij jullie?
Ja, ik zie dat ook terug bij ons. Hè. Wij zijn een vereniging, een van de 147 reddingsbrigades in Nederland. We zijn allemaal eigenlijk individueel. Vallen we allemaal onder een landelijke koepelbond die heel veel dingen voor ons regelt. Maar we moeten lokaal dat organiseren. Dus zo'n 80 lifeguards die in de zomermaanden op de stand aanwezig zijn. En dat is niet alleen maar meer die 6 weken zomervakantie. Maar tegenwoordig, het is vaak in het vroege voorjaar, april, mei, de weekenden al. Ja, de afgelopen jaren zien we vaak september, het mooiste weer van de zomer, loopt dat door. Dus dat is voor een vrijwilligersclub is dat best een uitdaging. Zomers is iedereen nog wel vrij. Maar als het ineens half september 30 graden wordt en iedereen zit weer op school en is weer naar zijn reguliere werk. Dan is dat best een puzzel om voldoende mensen te vinden om toch dat strand veilig te houden. Want de badgas verwacht dat.
Als ik wat me vraag, zijn natuurlijk ook heel veel evenementen tegenwoordig die op het strand georganiseerd worden.
We zien steeds meer evenementen. Volgens mij doen jullie ook een klein evenementje.
Ja, een klein evenement.
Waar overigens ook Reensbrigade op het water is.
We hebben daar een hele goede band mee. Als wij niet al te veel gedoe hebben en ze hebben verrust, dan ga ik altijd even een rondje met de reddingsbrigade.
Ja, dat is geweldig om te doen. Nou ja, dat zie je. We zien natuurlijk in Nederland, de zomers worden langer. We zijn steeds meer buiten gaan recreëren. Ik denk ook de coronaperiode heeft daar echt in geholpen. Mensen konden niet zoveel, dus wat ging je doen? Ja, zwemmen, of je koopt een sub of een golfsurfboard. Ja. Want dan kon je de vrijheid in. We zien daarnaast de buitenevenementen toenemen, zeker rond water. Denk aan alle Mudmasters, survival runs, de concerten en dancefestivals en muziekfestivals. De Pride's, parades in de grote steden. Dus we zien inderdaad de druk en de vraag enorm toenemen. Dus dat is vaak lokaal een puzzel, maar ook landelijk is dat best een puzzel. Hoe staan we er nou voor 5 of 10 jaar voor? Kan dat nog wel alleen maar met vrijwilligers? Moet het misschien toch, wat we zien bij andere organisaties, meer beroepskrachten komen? Dus dat zijn onze uitdagingen, omdat we uiteindelijk als doel hebben. En dat iedereen in Nederland, zeker aan de kust, zo veilig mogelijk moet kunnen genieten van het water in de zee.
En hoe zie je dat voor je, dat over de komende 5 tot 10 jaar dit probleem wordt aangepakt?
Nou ja, we zien natuurlijk aan de ene kant een trend. Hè. Ik wil niet zeggen dat het altijd alles oplost, maar geld is daar wel een sleutel in. Hè. We zien onder andere op de Waddeneilanden, overigens ook in het Zeeuwse, waar vaak het achterland wat dunner bevolkt is, minder vrijwilligers zijn, zien we dat er vaker met betaalde of gedeeltelijk betaald. En dat loopt van vrijwilligersvergoeding tot een minimum salaris. Hè. In Zeeland zien we heel veel strandwachten die in de wintermaanden in Utrecht zitten of in ergens waar in Nederland. En zomers dan echt 3-4 weken eigenlijk een vakantie combineren met het lifeguard zijn op een strand. En dus ik denk 5 tot 10 jaar dat we er niet aan gaan ontkomen dat eigenlijk langs de hele kust een kern betaald gaat worden. Want anders is het denk ik niet meer te doen.
En is er samenwerking mogelijk met andere organisaties zoals de KNRM?
Nou ja, we werken al heel nauw samen. Hè. De collega's van de KNRM en de grote boten. Vooral in basisgericht op de scheepvaart en pleziervaart. En de reddingsbrigade dan, baden, zwemmers, kleine watersport. We werken al heel nauw samen, want in het midden, weet je, als iemand langdurig zoek is of er is een boot vermist, dan zijn we samen, gaan we op pad. Daar wordt ook wel samengewerkt in leden. We zien zeker in de dorpen dat heel veel mensen van de reddingsbrigade, of heel veel, dat de mensen van de reddingsbrigade soms doorstromen naar de KNRM. De reddingsbrigade is echt 5 dagen of 7 dagen in de week actief op het strand. Ja. De KNRM gaat wat meer alle de brandweer als de pieper gaat. En dus vaak als je wat ouder wordt, is dat wat makkelijker. 1 oefenavond in de week en af en toe een keer een uitruk. Dus daar zien we hele goede connecties. Maar ook met andere hulpdiensten, brandweer, politie, ambulance. Ja, we moeten met z'n allen samenwerken. Hè. Heel veel materiaal van die diensten kan niet op het strand komen. Hè. Tenminste, ze kunnen er wel op, maar ze komen er nooit meer vanaf. Dus daar zie je dat de reddingsbrigade en ook voertuigen van de KNRM cruciaal zijn. Als er een ongeval plaatsvindt, iemand gewond raakt. Of in het ergste geval iemand echt als drenkeling gered moet worden.
Zijn mensen zich voldoende bewust van die gevaren?
Nee.
Waar merk je dat aan?
Nou ja, je moet je voorstellen, zomerdag, je bent met je hele gezin in de auto al 1,5 uur onderweg in de file of met de trein. Je komt aan En je ziet blauwe lucht, je hoort de vrolijke geluiden van iedereen die plezier heeft. En je ziet een blauwe glinsterend vlak, wat lijkt als het zwembad. Ja, dan ben je elk besef van gevaar kwijt. Hè? En dat snap ik ook, want ja, je bent vooral bezig. Redden mijn kinderen niet weg? Waar gaan we zitten? Waar gaan we straks lunchen? En je ziet duizenden mensen in het water staan. Die denkt, oh, dat kan ik ook. En helaas zien we de afgelopen jaren natuurlijk een stukje zwemvaardigheid afnemen in Nederland. Kinderen volgen soms nog wel een A-diploma, maar de hele serie tot aan zee, wat eigenlijk is voor de zee, dat gebeurt niet zoveel meer. We zien steeds meer mensen uit andere culturen, uit Europa op vakantie, of die hier voor kort of langere tijd wonen, ja, die dat van huis uit niet mee hebben gekregen. Ja, als je ouders niet kunnen zwemmen, je opa en oma ook niet, ja, dan is dat voor jou niet normaal zoals het voor heel veel mensen die lang in Nederland wonen wel is. En die zien iedereen in zee staan, die lopen het water in, die stappen letterlijk in een kuiltje en kunnen verdrinken. En dat is, vind ik, het enge. Dat de zee is ontzettend mooi. Daar moet je vooral heel veel van genieten. Maar dat besef dat een ongeluk letterlijk in een klein hoekje zit. In een stroming terechtkomen. De beroemde muisstroom. Of op een zandbank staan en één stap doen. Inderdaad, ineens een halve meter dieper zijn. Dat kan fataal zijn. En dat is het helaas ook elk jaar een aantal keer.
Het is eigenlijk raar dat Nederlandse kinderen bij hun zwemles niet gewoon een lesje krijgen in zwemmen in zee. Gewoon al dat soort feitjes.
Nee. Dat zijn wel gesprekken die we voeren, ook landelijk. Ja. We zien gelukkig vaak in kustgemeenten, dan is dat besef wat groter. Hè? Dus dan bezoeken rangebrigades de scholen om kinderen daarin mee te nemen. Dat zijn al vaak al de kinderen die dat ook 100 keer van hun ouders hebben gehoord. Hè? Dus dan,
ja, maar, toch.
Maar dit zijn wel gesprekken. En dan zit je in de pool met, zeg ik een beetje flauw, 1000 andere onderwerpen die naar lagere scholen worden gegooid. Mm. En daar worden eigenlijk gewoon keuzes in gemaakt. En ja, als je mij vraagt, is die keuze heel simpel. Maar scholen zeggen, vaak ook met acties die we niet heel gecoördineerd doen, maar los wel eens in gemeenten, zeggen, ja, weet je, op vrijdag kunnen we kiezen uit 20 kleurplaten van initiatieven, 5 lespakketten en 20 instructiefilmpjes. We hebben maar 6 uur op een dag. Sorry.
Ja, maar het zou eindelijk onderdeel moeten zijn van de zwemles.
Ja.
Weet je, dat, kindertjes in zwembroekjes krijgen even informatie over zwemmen in zee. Daar gaan ze een keer mee geconfronteerd worden.
Ja, zwemmen in zee. En dit gaat natuurlijk over de zee. Maar eigenlijk geldt dat voor al het buitenwater in Nederland. Ja. Hè? Rivieren met heel veel stroming. Plassen waar je inderdaad ook tot de ballenlijn tot je middel staat. En 1 stap verder doet en onder water verdwijnt. Dus dat veiligheidsbesef. Dat mag wat ons betreft echt wel een stuk omhoog. En inderdaad via zwemles. Maar ook via voorlichting in meerdere talen. Er komen nieuwe initiatieven aan met veiligheidsapps en borden. Ik zou bijna zeggen, hoe meer, hoe beter. Maar de vraag blijft altijd, hè, wat ik zei, degene die dat strand opwandelt, die loopt langs 3 informatieborden. Overal in Nederland staan informatieborden. Ik denk dat 3/4 van Nederland ze nog nooit bekeken heeft. Want je bent bezig met, we gaan plezier maken.
Goed om die bewustwording dus naar het publiek te krijgen. Ik hoop dat we met onze podcast daar een beetje in kunnen bijdragen. Misschien een slogan, zonder CG niet in de zee, zoiets.
Dat zou een hele mooie start zijn.
De volgende gast in de podcast is Nicolien Friese van Eck. Zij werkt bij EBN en zij is daar directeur gastransitie. Wat doet eigenlijk EBN precies op de Noordzee?
EBN die neemt deel. Dus wij zijn een partner van heel veel commerciële partijen in alle olie- en gaswinning op de Noordzee. Maar ook natuurlijk voor CO2-opslag. Dus dat is natuurlijk een van de nieuwe gebruiksdoelen van de diepe ondergrond.
En wat is precies jouw functie daarin?
Ik ben directeur van de afdeling. Dus daarin zitten eigenlijk alle onze activiteiten die gepaard gaan met dat deelnemen. Want je moet je voorstellen dat we nog zo'n 180 locaties hebben die verbonden zijn ook aan de olie- en gaswinning. En daarin hebben we natuurlijk allemaal partnerschappen te onderhouden. Want er moeten investeringen worden gedaan. Er moeten besluiten worden genomen over gaan we verder met productie of sluiten we het af. Of gaan we bepaalde platforms hergebruiken. Dus dat doen we in de afdeling gastransitie.
Die partners die je noemde, dat zijn de olie- en gasbedrijven die dan samen met EBN in die projecten investeren.
Dat klopt inderdaad.
Oh ja, en hoe ziet EBN haar rol dan voor de toekomst ontwikkelen?
Nou, wat wij heel belangrijk vinden is dat we de diepe ondergrond kunnen gebruiken voor hetgene wat Nederland nodig heeft. En op dit moment is dat nog natuurlijk de energieproductie, met name gasproductie.
Ja.
Want we hebben nog een hele tijd gas nodig. Maar we willen die ook gebruiken voor CO2-opslag in de gedurende transitie. Op het moment dat we nog te veel CO2-emissies hebben, dan kunnen we die mooi opslaan in de diepe ondergrond onder de Noordzee. Maar we kunnen eventueel ook lege gasvelden gebruiken voor de opslag van waterstof bijvoorbeeld. Dus dat is een van de nieuwe doeleinden. En niet alleen de diepe ondergrond, maar natuurlijk ook, we hebben platforms, die kunnen ook voor iets anders worden gebruikt. Dus daar waar mogelijkheden zijn, gebruiken we die.
En wat kan er dan bijvoorbeeld op die platforms?
Nou, daar zou je bijvoorbeeld een stukje elektrolyse kunnen doen, dus waterstofproductie. Dat gebeurt op dit moment ook in een pilot, om te kijken hoe dat uiteindelijk werkt. Maar dat kan natuurlijk inderdaad ook. Dus voor die CO2-opslag heeft ook een platform nodig, want anders kun je de diepe ondergrond niet bereiken. Maar we kunnen ook eventueel kijken of er nog andere mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij gebruikers op de Noordzee. Want er zijn gewenste gebruikers genoeg.
En hoe pak je dat dan aan als je CO2 wil gaan opslaan?
Ja, we kijken eigenlijk voor alle nieuwe ontwerpen, dus alle nieuwe constructies op de Noordzee. Hebben we in het Noordzeeoverleg afgesproken dat we dat natuurversterkend en natuurvriendelijk bouwen. En daarmee kijken we dus naar alles wat we nieuw ontwerpen. Ja, wat kan er? Dus denk bijvoorbeeld aan een platform waar je aan de poten vishotels kunt bevestigen. Maar ook een steenbestorting voor kabels en leidingen gebruiken. Waar bijvoorbeeld veel diersoorten prettig vertoeven vinden. Dat zijn allemaal dingen die je kunt doen terwijl die gepaard gaan met het nieuwe constructies in de Noordzee.
En zijn er ook dingen die moeilijk te realiseren zijn?
Nou, wat op dit moment nog heel lastig te realiseren is. Soms hebben we natuurlijk al platforms die er zo'n 20, 30, 40 jaar staan. En daar is op een aantal locaties hele interessante natuur ontstaan. Mm-hmm. Ook omdat er in 500 meter rondom een platform niet gevist mag worden. Dus het is een hele natuurrijke locatie. En daar waar het simpel is voor de natuur, zouden we graag de mogelijkheid willen hebben om delen achter te laten. Dus dat zijn we aan het verkennen. Maar op dit moment kan dat nog niet, omdat de wet zegt dat alles terug moet worden gebracht zoals het was.
En zou dat dan ook kunnen gelden voor die toekomstige ontwikkelingen, CO2-opslag en waterstofopslag?
Ja, dat zou in principe voor elke type constructie kunnen. Dus ook bijvoorbeeld voor het nieuwe windparken.
Als we de CO2 willen gaan opslaan, levert dat nog ruimtelijke consequenties op?
Ja, in principe is elk platform op dit moment, met de meeste platforms, die zijn toegankelijk met een helikopter. En daarvoor heb je een vrij grote cirkel van vrije ruimte nodig. Dus dat gaat slecht in combinatie met windturbines. En we zijn aan het kijken of we die vrije ruimte kunnen beperken. Maar eventueel ook om te kijken of we kunnen gaan werken met integrale hubs, noemen we dat.
Ja.
Dus dat je in bepaalde gebieden op één locatie je helikopterverkeer kan laten komen. Maar vanuit daar met boottransport de rest bereikt. Dus daarmee heb je veel meer mogelijkheden om in windgebieden ook ander gebruik toe te staan.
En werken jullie daarmee samen met dan de windbouwer, zeg maar? De windontwikkelaars?
Nou, we werken met name samen daar met het ministerie van Economische Zaken. Omdat zij degene zijn die de windkabels uitgeven.
En komen daar dan ook nog andere gebruikers aan bod, zoals natuur? Of gaat dat via het ministerie?
In principe alle gebruikers van de Noordzee komen we tegen in het Noordzeeoverleg. Ja. Daar neem ik zelf ook zitting in. En daar vind ik denk ik een hele goede en constructieve dialoog plaats tussen alle gebruikers of toekomstige gebruikers van de Noordzee. Om te kijken hoe we gezamenlijk gebruik kunnen maken van de ruimte en elkaar ook kunnen versterken. En daar zit nog zeker heel veel potentie in, maar het zijn geen eenvoudige gesprekken.
En kun je überhaupt ecologie en industrie wel in balans krijgen?
Dat zal de tijd uiteindelijk leren. Maar we hebben natuurlijk een enorme ambitie natuurlijk op het gebied van met name windenergie. En daarnaast hebben we ook nog een natuurtransitie en een voedseltransitie te gaan op de Noordzee. En alle drie zal ruimte nodig hebben, maar eventueel ook effecten hebben op natuur. En we zullen heel goed in de gaten moeten houden of de optelsom nog steeds past op de Noordzee. Zodat je wel zorgt dat inderdaad ook die ecologie en die natuurlijke draagkracht van de Noordzee op peil komen. Want op dit moment is dat niet het geval. Dus we hebben daar met z'n allen hebben we daar ook een verantwoordelijkheid in te vullen.
Wat zou je de komende jaren nog willen bereiken persoonlijk?
Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat we daar een open en brede afweging maken. Het kan niet zo zijn dat degene die het eerste komt met een ruimteclaim daarmee ook de mogelijkheden voor de rest beperkt. Ik denk dat de Noordzee ontzettend belangrijk is voor Nederland. En we kunnen het maar één keer toekennen. Dus laten we daarmee dus ook gelijk alle belangen tegelijkertijd gezamenlijk afwegen. Zodat we niet uiteindelijk zeggen, ja, deze waren de eerste, maar dat was eigenlijk niet de beste keuze. Dus ik denk dat we daar nog een slag te gaan hebben. Omdat we natuurlijk met name natuurlijk de ontwikkeling van windenergie, die ontzettend belangrijk is. Dat begrijp me niet verkeerd. Maar we zullen daar wel moeten kijken, wat kan er ook gezamenlijk in die ruimte? Dus kun je inderdaad ook natuurontwikkeling, maar misschien ook wel voedselproductie op zee in windparken mogelijk maken? Is het mogelijk om CO2-opslag te doen in windgebieden? Dus ik denk dat we daar een gezonde uitdaging hebben. Maar die is niet één op één nu geregeld. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat we daar alle mogelijkheden open houden en zorgen dat we die ook realiseren.
En Nicolien, heeft iemand bij die afweging nog een laatste woord?
Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk toch, weet je, de brede overheid, noem ik het maar eventjes. Het gaat heel vaak om vergunningverlening. Het zijn verschillende stelsels. En we hebben een aantal beleidsrichtlijnen natuurlijk die ingevuld worden. Maar die zijn natuurlijk zowel het gebied van energie als natuur als voedsel. Dus die moeten we wel met elkaar optellen.
En zoals standaard sluiten we af met Henny Radstaak van de BNN Vara van Vroege Vogels. Henny, wat heb je vandaag voor ons meegebracht?
Ja, ik ben van Vroege Vogels, dus aan welke vogelsoort denk jij als je aan de Noordzee denkt?
De meeuw.
De meeuw.
De zeekoet.
Ja, allebei goed. Yes. Maar ik wil even doorgaan op de meeuw.
Okay.
Want er zijn natuurlijk verschillende meeuwensoorten. Maar weet je dan ook welke meeuwensoort het meest voorkomt op de wereld?
Ik weet het niet.
Dat is niet de zilvermeeuw, niet de kleine mantelmeeuw, maar ook niet de kokmeeuw, maar dat is de drieteenmeeuw.
De drieteenmeeuw.
Ooit van gehoord?
Nee, die ken ik niet.
Nou, het is echt de vogel van de zee, ook van de Noordzee. Hier in Nederland zie je ze vooral aan de kust wanneer het stevig gestormt. De Engelsen die noemen hem kittiwake. En als je het geluid hoort, dan weet je waarom. Kittiwake, kittiwake. Weet je wel, hè?
Ja, ik snap hem.
Ja, die Engelsen hebben hem genoemd naar het, dat is een onomatopee, hè? Die hebben hem genoemd naar het geluid wat hij maakt. Maar ja, hij broedt hier niet in Nederland. Dat doet hij alleen op steile kliffen. Ja, dat is ook daarmee de enige meeuwensoort die dat doet. Het grappige is, als je nu in IJmuiden de veerboot pakt naar Newcastle, dan zie je ze daar. Daar heb je geen kliffen, maar dan heb je wel hele steile gebouwen. Zie je ze daar op randen van die gebouwen, van die randjes, een paar centimeter breed. Maar daar zie je ze in het voorjaar zie je ze massaal broeden daar. Allemaal honderden. Dat is echt prachtig om te zien.
En waar broeden ze normaal dan? Wat zijn die steile kliffen?
Kliffen, dus Bretagne, Noorwegen, IJsland. Daar zitten ze voornamelijk te broeden.
Ja, ja.
Ja, maar daar in Newcastle, de kust. Dus je kunt ook zo'n gebouw op, dat heb ik ook een keer gedaan. Dan kun je ze echt van dichtbij zien. Dan kijk je echt bijna bovenop die nesten. Dat is echt prachtig. Dat krijg je normaal natuurlijk niet te zien. Zitten ze op die rotswand waar je niet bij kan komen. Het is een middelgrote meeuw. Hij is wit, grijze vleugels. En de vleugelpunten zijn dan weer zwart gekleurd. Hij heeft korte zwarte poten, gele snavel. Ja, en die poten, die tenen, er is inderdaad drie tenen. De wetenschappelijke naam is ook tridactyla. Drie tenen. Ja. Rissa tridactyla. Nou ja, dat is een verwijzing naar die achterste teen op de voet die vogels hebben. Dat is eigenlijk bij die drieteenmeeuw niet meer dan een klein bobbeltje. Waardoor het eigenlijk geen vier, maar drie tenen heeft. Nou, in nesten bouwen ze van zeewier, mossen, andere planten. In zo'n kolonie kunnen er echt wel duizenden bij elkaar zitten van die volwassen dieren. En zowel het mannetje als het vrouwtje helpen mee aan de bouw van het nest. Ja, tussen half mei en eind juni worden gemiddeld twee eieren gelegd. Die worden dan ongeveer 4 weken worden ze uitgebroed. En nadat die eieren zijn uitgekomen, gaan de ouders om de beurt voor die kuikens zorgen. En die vliegen dan heen en weer naar zee om voedsel te halen. En dat nemen ze dan in hun krop, hè, zo'n zakje in hun keel, nemen ze dat mee. Ja, ze zijn wel redelijk kieskeurig. Want als dat voedsel niet in de bek van die kuikens belandt en daarnaast, dan wordt het ook niet opgegeten, maar dan wordt het ook weer het nest uitgedonden. Nou ja, en na zo'n 5 tot 7 weken zijn die kuikens groot, dan kunnen ze vliegen. En ja, weet je wat ze dan doen? Dan zitten ze boven die steile klif.
Ja.
En dan moeten ze gewoon in één keer springen ze eraf. En dan moeten ze dus meteen gaan vliegen. En dan moet het ook meteen goed gaan. Want anders donderen ze natuurlijk gewoon de zee in. Of, ja. Of waar dan ook.
Dus ook meteen survival of the fittest. Als je niet kan vliegen, dan
ja,
kan je ook niet voor nakomelingen zorgen.
Ja, en het is, ik heb het wel eens bij een andere soort gezien. Dat is van die dikbek zeekoet. En dat is echt een prachtig moment. Want op het moment dat ze dan die kuikens denken van ja, nu moet ik echt gaan. Dan is het ook gewoon ja, alles of niet.
Alles.
Je wordt letterlijk in het diepe gegooid.
Ja, letterlijk, ja, ja, ja. Nou, het schemerdreigde vogelsoort, maar het minder leuke verhaal is wel dat die drieteenmeeuwen wel in aantal achteruit gaan. Waarschijnlijk ook de overbevissing en opwarming van de zee, gevolg van klimaatverandering natuurlijk, waardoor er wat minder vis is. Maar het bijzondere is, in Nederland staat hij wel op de rode lijst van broedvogels, hè, de categorie gevoelig. Omdat hij broedt namelijk wel, eigenlijk broedt hij wel binnen Nederland. Ik had geen idee gezegd, hij broedt niet, want we hebben geen steile kliffen. Maar eigenlijk broedt hij wel. En weet je waar hij dan broedt? Op de Noordzee, op boorplatforms.
Ah.
Want daar vindt hij weer die steile, eigenlijk die ondergrond die zo
precies,
fijn vindt.
Ja. Precies, dat is een soort rots die op reist uit de zee voor zo'n drieteen mee. Weet je wel, die komt erna vliegen. Ik denk van, wauw, fantastische plek om een...
En zoekt hij dan een soort minimale hoogte voor die eerste vlucht van dat kind? Is dat een soort...
Ja, ze zoeken een hele hoog punt op. Ja. Ook op die gebouwen zie je dat. Echt bijna hoger kunnen ze dan niet. En dat, ja. Ze gaan niet vlak boven de grond zitten. Want ja, als je dan naar beneden stort, dan krijg je nauwelijks de kans om te vliegen. En dan stort je gelijk neer.
Maar hier in Nederland krijgen we natuurlijk ook wel steeds hogere gebouwen. Zou die dan toch ook nog naar Nederlandse vasteland komen, denk je?
Dat zou wel leuk zijn, want dan zouden ze hier ook broedend hebben. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd. En ze, ja, ze zitten dus aan de Engelse kant zitten ze wel op hoge gebouwen langs de haven bij Newcastle. Dat, ja, het zou leuk zijn als dat in Nederland ook bij een van de oude graansilo in Rotterdam of zo zou gebeuren.
Ja, stel je voor, je vindt inderdaad zo'n nest naast je huis opeens.
Ja, dat is fantastisch.
En dus nieuwe ideeën om natuurintensief bouwen. Wat natuurlijk ook wel vaker langskomt in onze podcast. Dat we nadenken over de installaties die we dan toch moeten bouwen op de Noordzee. Helaas, dat we die dan kunnen bouwen misschien ook voor deze drieteen.
Ja, als een soort kunstklif.
Ja.
Waar hij dan op kan broeden.
Ja.
Want ja, nogmaals, hij mag wel een beetje hulp kan hij wel gebruiken. Dus waarom niet?
Hartelijk dank, ook aan de luisteraars thuis, voor deze podcast van Zeebenen. Zeebenen is een Double Two productie, in opdracht van Stichting Summerlab. In de redactie hebben ook EBN en Stichting de Noordzee Sitting. De techniek is van Frans de Rond en de muziek werd speciaal voor Zeebenen gecomponeerd door La Piratesse. De presentatie was in handen van Eva de Boer
en
Joris Korneef, ikzelf. Voor meer informatie ga je naar www.jouwnoordzee.nl.